Broeders en zusters, jongelui, goedemorgen. Fijn dat we bij elkaar mogen zijn. Dat we mogen zingen en dat hebben we gedaan tot lof en eer van de Heer die onze God is. Van het Lam. En dan mogen we nu het woord van de Heer gaan openen. En ik wil dat doen bij het briefje Efeze. Eerste hoofdstuk. Het is maar een hele korte schriftlezing. De eerste twee versen. Dus Efeze. Eerste hoofdstuk. Eerste twee versen. Ik ben voor mezelf weer eens begonnen om daarop te gaan studeren op dit briefje. En het is een hele mooie brief en ik denk daar kan ik ook wel uit gaan spreken. En dan begin je bij het begin en dat doen we dus ook vanmorgen met elkaar. Paulus, ik lees uit de HSV-vertaling. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Dan moet ik er direct bij zeggen dat wanneer je naar de oorspronkelijke handschriften gaat kijken, dat stukje die in Efeze zijn er vaak niet bij staat. Men gaat ervan uit dat het een toevoeging is. Je komt verder ook helemaal niets tegen waarin je iets van gemeente, een plaatselijke gemeente herkent. En er gaan daarom heel veel mensen vanuit dat het eigenlijk een rondzendbrief geweest is. Die bedoeld was voor de gemeenten in Klein-Azië. Hoe dan ook, het is wel een rondzendbrief geworden. Want ja, nu 2000 jaar later wordt overal op aarde ook uit Efeze gelezen. En dan die bede. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Tot zover de schriftlezing waar het om zal centreren. Efeze is een prachtige brief. Het is een schat aan informatie, dat zeker. Maar ook waarnaar verwezen wordt, is een enorme, rijke schat. En ik geloof dat er mooie dingen gaan gebeuren wanneer we op Efeze studeren. Wanneer we erop studeren en gaan ontdekken wat de boodschap is die de apostel voor ons mag neerschrijven. Wat Gods plan is, wat Gods patroon is, wat zijn doel ook is voor en met de gemeente. Wat is de gemeente? Hoe werkt de gemeente? Nou, in ieder geval, de gemeente is een lichaam, een organisme. En we weten uit de Bijbel dat de gemeente het lichaam van de Heer Jezus is. De Heer Jezus is geïncarneerd, is vlees geworden. We hebben dat pas gevierd natuurlijk weer met kerst de vorige maand. Wij weten ook dat hij hier op aarde geweest is. Hij heeft heel veel gezegd, hij heeft heel veel gedaan. Hij heeft aan de wereld, maar allereerst aan zijn volk laten zien dat hij de Messias is die zou komen. Maar hij werd gekruisigd, werd gedood. De Heer Jezus is opgestaan. En hij is opgevaren naar de hemel, dingen die wij allemaal weten. Maar hij is eigenlijk opnieuw geïncarneerd vlees geworden in zijn gemeente, in ons. Want wij vormen hier en nu op aarde het lichaam van de Heer. Als je daarover nadenkt en als je dan beseft hoe groot en machtig en heilig hij is, hebben we net ook van gezongen, dan mag je ook al een beetje gaan realiseren. Dat is dus in potentie ook iets wat aan ons, zijn gemeente, is gegeven. En de principes van de gemeente leren wij zeker ook in het schrijven van de apostel aan Efeze. En dan gaan we ook ontdekken dat de rijkdommen, want het gaat om rijkdom, de rijkdommen van dit boek voor de gemeente eigenlijk onbegrensd zijn. En daarom geloof ik ook dat wanneer we gaan studeren op het woord en wanneer we de gegevens van dat woord als het ware inademen, ons deel worden, dat ook ons geestelijk leven, persoonlijk, maar ook ons gemeentelijk leven met elkaar nog weer een vlucht zal nemen, God ter eer. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus die in Efeze zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Zo introduceert de apostel zich, wanneer wij over het boek gaan nadenken. Nou, tegeltjeswijsheid leert ons beter rijk geleefd dan arm gestorven. Ik ben predikant geweest in Hogeveen, dat is alweer een tijdje terug. En daar was een oudere vrouw, en ze werd de zwarte weduwe genoemd. Ze ging altijd in het zwart. Ze leefde nog met een gasfles, zonder cv, zonder douche, echt het bestaansminimum. Dus ze kwam te overlijden en toen liet ze 1,2 miljoen gulden, was dat toen nog, aan een kerk. Helaas niet de onze, maar goed, dat is verder niet zo van belang. Maar ze had dus eigenlijk heel arm geleefd, terwijl ze zoveel mogelijkheden en zoveel middelen had. En ik denk dat ook wij christenen vaak nauwelijks beseffen de geweldige dingen, de rijkdommen die ons ter beschikking staan. En Efeze is een boek over rijkdom, over volheid. Het is, laat ik zo zeggen, het is onze geestelijke bankrekening. Het is een boek dat het allemaal beschrijft, onze erfenis. We hebben geen idee hoe groot en hoe rijk dat is. En dan lees ik hier gewoon een aantal teksten die we in het boek tegenkomen. Efeze 1, vers 7. In hem, Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dat is al geweldig natuurlijk. Vergeving, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, als je daarover na gaat denken. En dan in vers 18. Namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat, en daar heb je het weer, de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En hoofdstuk 2 vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Hoofdstuk 3 vers 8. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen, door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Hoofdstuk 3 vers 16. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus iedere keer weer dat woordje rijkdom. En dat moeten we onderstrepen. Het staat er niet voor niets. Dat betekent echt iets. En dat betekent iets wat overweldigend is. En die rijkdom wordt ons voorgehouden. We zijn niet geroepen om als geestelijke mensjes ergens weg te kwijnen, in het zwart te gaan, met hooguit een droom over een toekomstige heerlijkheid. Maar we leven nu al in die overweldigende rijkdom, in die overweldigende heerlijkheid. En dat zouden we ons als gelovigen wat meer bewust moeten zijn. We voelen ons in deze wereld dikwijls zo klein en zo zwak. En we vallen niet op, dat klopt allemaal natuurlijk ook wel. Maar aan de andere kant moeten we ons realiseren wat er wel aan potentie is. En dan lezen we in deze brief 12 maal het woordje genade. 12 maal genade. En genade betekent Gods onverdiende gunst, zijn goedheid, vrijkoop. Maar ten diepste betekent het woordje genade dat wat blijdschap geeft, wat het hart optilt, waar je vrolijk van wordt. En ik denk dat wij als gelovigen hier op aarde wel eens wat meer mogen laten zien dat wij genade hebben. Dat we vreugde hebben, blijdschap hebben die het verstand te boven gaat. Een vreugde die deze wereld niet kent. We mogen het uitstralen. We hoeven niet met hoofd naar beneden te lopen. We mogen het hoofd omhoog heffen. Dan lezen we in de brief 9 maal het woordje heerlijkheid. En wat is nou eigenlijk de heerlijkheid die daar bedoeld wordt? Dat is de positieve gedachte die de Heere God heeft over ons. Staan we daar wel eens bij stil? God denkt positief over ons. Als wij het over elkaar hebben, laten we heel eerlijk zijn, dan is het vaak zo negatief. Weet je dit en weet je dat, dan heb je dat gehoord en zus gedaan. Hè? En dan zijn we altijd bezig een beetje elkaar omlaag te brengen. Heel vaak doen we dat ook met de ellebogen, zodat we zelf wat omhoog komen. En we staan allemaal op hetzelfde niveau. En de heerlijkheid, de positieve gedachten van de Heere God, door de Heer Jezus, we zijn zijn lichaam, die zijn voor ons. Het woordje erfenis lezen we 4 maal in deze brief. Hangt een beetje af van vertalingen. Vanuit het Grieks kiest men soms voor een ander woord, soms ook 5 keer. Maar wij hebben een geweldige erfenis. Het is toch wel mooi natuurlijk als je weet dat er ergens een familielid is die een paar centen nalaat, zodat je misschien datgene kunt doen waar je nou net nog niet aan toe bent gekomen. Dat zijn mooie dingen, maar de hemelse erfenis, die kunnen wij niet bevatten als het gaat om veelheid aan rijkdom, aan overvloed. Hoe kun je dan karig geestelijk leven als je beseft dat alles wat van God is, alles wat van de Heer Jezus is, aan hem is alles gegeven, dat het allemaal voor ons is. En het woordje volheid, dus niet karig, maar volheid, lees je 7 maal. En dan wordt het allemaal bevestigd. Alles in Christus. En alles in Christus, dat lees je 11 keer in dit boekje. Dus de sleutel tot al die dingen die ik zojuist noemde, is Christus. Je moet zijn leven bewegen in Christus. Genade, heerlijkheid, erfenis en rijkdom, volheid, alles in en door Christus. Omdat we één zijn met hem. We zijn gekocht en betaald. Wij zijn zijn lichaam. En dat wordt allemaal samengevat in hoofdstuk 3, vers 19... Dan gaat het om de volheid van God. Dus de volheid van Christus is de volheid van God. En we mogen dat allemaal opnemen. Dat is onze hemelse bankrekening. En die trekt u nooit leeg. En bij dat alles is God in zijn volheid actief betrokken. En met zijn volheid bedoel ik nu de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Efeze 3 vers 19, ik zei het, is de volheid van God. Efeze 4 vers 13, daar gaat het om de volheid van Christus. En Efeze 5 vers 18, de volheid van de Heilige Geest. Dat is niet beperkt, dat is niet karig, dat is niet klein, dat is niet... Maar dat is, het woordje volheid, dat is dan ook nog weer zo mooi. Er staat hier een glaasje water voor me, dat is bijna helemaal vol. Maar de volheid in de Bijbel, dan heb je een kan en je schenkt door en er begint er overheen te lopen. Nou, zo biedt de Bijbel, biedt de Heere God het ons aan. Het is een overlopende heerlijkheid. Kijk, wanneer u een investering doet, u koopt een auto, u koopt een huis, u koopt een boot, u koopt iets wat toch niet dagelijks aangeschaft gaat worden, dan gaat u onderzoeken, wat is nou het beste voor het geld wat ik te besteden heb. En dan wilt u ook de garanties, u wilt al die zekerheden hebben. En als het om belangrijke dingen gaat, dan zijn er nog weer mensen die we inhuren om alle regeltjes goed te lezen. Nou, wat u ook organiseert in deze wereld, hoe u het ook allemaal laat onderzoeken, u hebt geen enkele zekerheid in deze wereld, hoe geborgd alles ook lijkt. Maar een kind van God heeft alle zekerheden. En alles is geborgd voor deze tijd en voor de toekomende tijd. En het is geborgd in de volheid van de Vader, de volheid van de Zoon en de volheid van de Heilige Geest. Een grotere garantie voor datgene wat God aanbiedt is er niet. Jezus geeft toegang tot het arsenaal van mogelijkheden, van rijkdommen. En lezen we Efeze, dan komt er steeds meer van naar ons toe. Maar ook in Romeinen 8, vers 16, 17, daar lezen we dat wij kinderen van God zijn. Dan zijn we ook erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. Realiseren we ons wat er staat? Als je erfgenaam bent, dan is dat wat van die een is straks voor jou. En we zijn erfgenaam, dus alles wat van God en wat Christus is, zullen wij beërven. Zal ons deel zijn. In Hebreeën 2 vers 11 daar staat, allen, dat we allen uiteen zijn. Daarom schaamt hij, de Heer Jezus, zich niet ons broeders te noemen. Heer Jezus schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Het is mij overkomen, het zal u ook overkomen zijn, dat je soms ineens contact hebt en dat daar iemand met je optrekt waarvan je denkt, nou ja, moet dat nou? Want hij past nou net niet in het sociale milieu, klimaat waarin je zelf en als dan ook nog naar buiten gaat komen, dat je ook nog een beetje bij elkaar hoort, dan heb je zo'n gouden neiging om eventjes jezelf terug te trekken. Want soms dan schamen wij voor een medemens ons. Nou, de Heer Jezus, God zelf, het is zijn Zoon, schaamt zich niet voor mij. Ja, en dan zeg ik dat en dan realiseer ik mij dat er zeker momenten waren in mijn leven dat ik zweeg terwijl ik had moeten spreken. En dat was misschien wel een beetje schaamte van mij. Ik hoor ook bij hem. Misschien kent u dat ook wel. Laten we leren die vrijmoedigheid te hebben. Ons niet te schamen. Schamen voor hem die alle macht heeft ontvangen in de hemel en op de aarde. En ik kan de wereld om me heen schreeuwen wat ze willen. Maar ik wil die vrijmoedigheid hebben en die vrijmoedigheid wil ik niet prijsgeven. 1 Korinthe 6 vers 17. We zijn één geest met hem. Zoals hij denkt, moeten wij denken. En wat hij heeft, dat is van ons. We zijn één geest. En 1 Petrus 1 vers 4 spreekt van een erfenis welke weggelegd is. Het werd gelezen. Een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis gaat nooit verloren. Het wordt niet aangetast door de mot. Het gaat niet roesten. Het verdwijnt niet. Het is allemaal in Christus. Dus voorwaardelijk is dat je in Christus bent. Dan ben je niet in hem, dan ben je arm. Ben je niet in Christus, dan ben je een bedelaar. In Christus ben je rijker dan alle miljonairs van deze wereld, van alle tijden bij elkaar. Maar in Christus ben je rijker. Efeze 1, vers 5. Het is zijn wil, vers 6 en 7. Het is zijn genade, vers 12. Op Christus zijn heerlijkheid, vers 19. Zijn kracht, 2, vers 4. Zijn liefde, 1, vers 9. Zijn welbehagen, 1, 11. Zijn wil, zijn erfenis. En dat zijn zijn werken die we moeten doen. Alles in Christus Jezus. We doen nog een stapje. Het is mooi te weten dat er een onuitputtelijke rijkdom beschikbaar is. Maar waarom is dat eigenlijk? Waarom is dat beschikbaar? Omdat we deel uitmaken van de gemeente. En dan gaat het niet of je een evangelische gemeente bent, of dat je baptist bent, wat ik van huis uit ben, of dat je een PKN-lid bent, of een Gergemmer, of een CGK, of RKK, of GOK, of weet ik wat kaas er allemaal zijn. Het gaat erom dat je in Christus bent, dat je deel uitmaakt van zijn lichaam. De gemeente, de ware gemeente. En daar begint vers 1 eigenlijk al direct mee. Heiligen en gelovigen in Christus Jezus zijn. We worden door de apostel aangeschreven, aangesproken als heiligen en gelovigen, omdat hij het geloof heeft dat wij in Christus zijn. Zijn lichaam, al het zijne, is het onze. De sleutel tot het alles vinden we in Efeze 3 vers 3. Waar Paulus schrijft dat hij door mij dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Dus waar we het nu over hebben, al die volheid en die heerlijkheid die in Christus is, dat is eigenlijk iets wat een geheim was, wat verborgen was. Je zou Paulus een mystery man kunnen noemen. Want aan hem is het gegeven om verschillende geheimenissen, ik geloof dat het er 9 zijn als ik het uit mijn hoofd zo zeg, geheimenissen te onthullen voor allen die in Christus horen. En daarvan lezen we in Efeze 3 vers 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Het was dus onbekend. Het was iets wat verborgen was en waarover men niet wist waarom het ging. Niet eerder bekendgemaakt is. En zo lees je dat bijvoorbeeld ook in Daniël 12. Maar u, Daniël, houdt deze woorden geheim en verzegelt dit boek tot het einde van de tijd. Dus Daniël moet het verborgen houden, maar Paulus moet het bekend gaan maken. Efeze 3 vers 6, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, tot hetzelfde lichaam behoren en mede-genoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Dus een stukje van het geheim, dat heidenen, niet Joden, wij dus denk ik over het algemeen, heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren, mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus. Hetzelfde lichaam. Omcirkel dat woord. En 3 vers 5. Dat het in andere tijden niet was bekendgemaakt. Dus het was onbekend. De Joden hadden er geen idee van dat er iets zou gebeuren waardoor de heidenen, de goyim, en zij voelden zich eigenlijk toch wel verheven boven die heidenen. Ze hadden er geen weet van dat het Gods plan was die heidenen ook eenmaal ingelijfd zouden worden in de belofte in Christus. En Christus is de Messias, dat is hun Messias. Hoe maakt God dingen bekend? Want het is een geheimenis en dingen wil God bekend maken. Hoe maakt God dingen bekend? Nou, er zijn dingen bij God die voor ons verborgen zijn en verborgen blijven. U kent ze niet, ik ken ze niet. En dat zijn dingen die wellicht ook altijd in Gods geheim zullen blijven. Dat staat in Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al de woorden van de wet te doen. Dus er zijn verborgen dingen in God en er zijn geopenbaarde dingen om die te doen. Dan zijn er ook geheimenissen die God aan speciale mensen bekend maakt. En dan bedoel ik niet al die mensen die zo opgeblazen zijn en die zeggen, ik heb een woord van de Heer ontvangen en dit en zo. U kent ze misschien wel, die om de haverklap menen dat de Heer God door hen iets mee te delen heeft. Daar gaat het niet om. Dan kijken we naar wat de Bijbel daarvan zegt. Alles wordt onthuld. Psalm 25, vers 14. Vertrouwelijk, dus onthullend, vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Dus God wil mensen dingen leren, dingen laten zien, op voorwaarde dat het mensen zijn die hem vrezen. Respect voor hem hebben. Aandacht voor hem hebben. Wij vertalen vrees zo dikwijls in de vorm van angst. Nou ja, als je niet Gods kind bent, dan heb je te vrezen. Maar je kunt ook vanuit geloof een ontzag en een diep respect hebben voor God. In Spreuken 3 vers 32, met de oprechten gaat hij vertrouwelijk om. Dus je moet ook wel oprecht zijn, eerlijk zijn. En in Amos 3 vers 7, de Heere doet niets tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren. Dus de Heere God die wil dingen openbaren, onthullen, zodat wij ze gaan begrijpen, op voorwaarde dat wij vrees, ontzag voor hem hebben, dat we oprecht zijn en hem dienen. Er zijn dus dingen die God geheim houdt voor iedereen. En er zijn dingen die hij aan gelovige mensen openbaart. Ongelovige mensen weten wel iets van God. Dat staat in Romeinen 1 vers 20. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Dus de ongelovige mensen, wanneer ze nadenken, dan beseffen ze wel dat er een God is. Ze hebben geen excuus. En ze zouden God moeten vrezen. Ze zouden oprecht moeten zijn. En ze zouden hem moeten dienen. Want er is voldoende om hen die richting op te duwen. Maar ze willen dat niet. Mensen die God niet vrezen, niet oprecht zijn, hem niet dienen, weten dus wel iets. Maar u, hoop ik, u hebt die antenne wel, omdat u wel die relatie hebt. In Matteüs 11, vers 25 lezen we: in die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt. Dat zijn die ongelovige mensen in de wereld, die menen zo wijs en verstandig te zijn en zoveel te weten. Maar voor hen houdt God het verborgen, maar aan jonge kinderen hebt geopenbaard. En dan gaat het niet om jonge kinderen van 2, 3 jaar, dat begrijpt u wel. Dan gaat het ook om mensen die misschien pas tot geloof gekomen zijn, daarin nog jong zijn. Maar voor hen zijn daar dingen geopenbaard en ze mogen daarin groeien en daarin toenemen. En in Matteüs 11, vers 27, daar zegt de Heer: alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus de Zoon van God wil dingen openbaren aan ons, mits wij hem vrezen, mits wij oprecht zijn, mits we hem werkelijk willen dienen. Maar voor anderen houdt de Heer God de dingen verborgen. Maar dan is er nog iets. God houdt sommige dingen verborgen voor een bepaalde tijd. God houdt dingen verborgen tot de tijd aanbreekt om ze te onthullen. En dat is voor ons nieuwtestamentische gelovigen vandaag van belang. Het gaat om ons. Heel veel in het Oude Testament en de profeten die schreven daarover en er staat neer, die wisten niet de dingen die wij nu wel weten. Petrus die schrijft: zij, de oud-testamentische gelovigen, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna, aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Dus de engelen die willen zelfs de dingen graag weten. Het was vroeger niet bekend, maar het is wel aan ons geopenbaard, die geheimen. En in Efeze komen we daar dus van tegen. Er zijn zaken die verborgen waren, maar nu dus geopenbaard. En waar gaat het om in Efeze? Wat wordt ons in Efeze geopenbaard? Dat er één lichaam gevormd zou worden uit Joden en heidenen. Zouden samengesmolten worden tot dat nieuwe lichaam, dat nieuwe organisme, dat in het Oude Testament totaal onbekend was, de gemeente. En het werd door de apostel Paulus geopenbaard. Paulus, de man door God geïnspireerd om deze en andere geheimenissen te onthullen. Dus wij hebben nu een bron die eerdere generaties niet hadden. Maar het is wel nodig dat je uit die bron put. Als de informatie beschikbaar is, maar je verdiept er jezelf niet in, dan komt die informatie niet naar je toe. Als er een rijkdom beschikbaar is, maar je neemt het niet op, dan ben je net als dat oude vrouwtje wat in het zwart ging. Je had mooi kunnen leven, geestelijk leven in ons verband natuurlijk, maar je hebt het niet tot je genomen. Net als de Efeziërs zijn we rijk. Niet de materiële dingen, daar heb je niks aan, kun je niet meenemen, we zijn rijk in geestelijke zaken. En de Heer Jezus zegt in Matteüs 13 vers 11, hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. En daar maakt de Heer Jezus dus een onderscheid tussen zijn discipelen, zijn volgelingen, die gehoorzaam zijn, die hem willen dienen, aan de ene kant, en het volk, de Joden, aan de andere kant, die wel achter hem aanlopen, maar die toch eigenlijk hun hart voor hem gesloten houden. En dan zegt hij, nou, aan jullie maak ik het wel bekend en aan anderen niet. En dat is opmerkelijk, hè? Want ze horen beide groepen, horen dezelfde woorden. En het kan dus gebeuren dat de ene het begrijpt, het verstaat, en de ander het niet begrijpt en niet verstaat. En ik heb dat in mijn leven en misschien ook wel vaker meegemaakt. Dat dezelfde boodschap uitging en sommigen pikten het op en anderen gingen eraan voorbij. En dat is ook wat in 1 Korinthe 2 staat. De natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus wij moeten het geestelijk onderscheidingsvermogen hebben. En dan kun je de dingen gaan aannemen. Heb je dat onderscheidingsvermogen niet? Ja, dan denk ik dat u de Bijbel leest en dat u het al gauw als saai ervaart. Het niet begrijpt, het boek maar dichtlaat en na een weekje, twee weken, drie weken, dan is het nog maar zelden dat je het boek opent. Hoe komt dat nou? De Heer God wil het wel openbaren. Er is een geestelijke wijsheid nodig. En dan moet je de Heere God vrezen. Daar moet het mee beginnen. Dan moet je oprecht zijn. Ik wil, Heer God, het begrijpen, verstaan. En ik wil u dienen. En daarin geef je iets van jezelf prijs. Daarmee onderwerp je je aan de Heer. En dan gaat de Heer bij stukjes en beetjes dingen onthullen. Niet alles in één keer natuurlijk, dat kunnen we niet bevatten. Je groeit daarin. Je mag weten, ik ben nu 70 jaar. Ziet er ook best jong uit, dank u wel. Ik was 14 toen ik tot geloof in de Heer Jezus kwam en zijn volgeling werd. Nou, reken maar uit, dat is een lange tijd. En ik heb het idee dat ik altijd nog aan het leren ben. Altijd nog in die ontwikkeling zit. En altijd nog weer verbaasd ben. En daarmee ook verheugd, verblijd van, had ik nou nog nooit eerder gezien. En ik hoop dat dat een proces is dat u kent, herkent of gaat herkennen. Die ontwikkeling. En we vinden van die geheimenissen in dit schitterende boekje. Ik heb het over geheimenissen, meervoud. Maar hier lezen we ook van het geheimenis van het koninkrijk der hemelen. Het geheimenis van het koninkrijk der hemelen. Er was van het koninkrijk van God, want dat is het waar het om gaat, was best wel wat bekend in Israël, bij het Oude Testament, bij dat oude verbondsvolk, om dat woord te gebruiken. Nageslacht van Abraham. Ze wisten dat daar een volk zou komen. En onder Mozes hebben ze geleerd wat de grenzen van het volk zouden zijn. En later kwam er nog weer wat bij. Juda zou de scepterdrager worden van het volk. En dat spitste zich toe naar het geslacht van David. Uit dat geslacht zouden de koning voortkomen. En zo was er heel veel bekend van het koninkrijk in Israël. En dat is precies ook, Johannes de Doper begon te spreken, bekeert u, want dat koninkrijk, waar jullie alles van weten, in zijn tijd, is nabijgekomen. En de Heer Jezus sluit naadloos aan op Johannes de Doper en zegt, bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen. Alle dingen van het koninkrijk, van het Oude Testament, was bekend. En nu moesten voorwaarden gecreëerd worden, zodat dat koninkrijk ook werkelijk manifest zou worden, zichtbaar zou worden. En het zou zichtbaar worden in de koning van het koninkrijk. En dat was de Heer Jezus. En hij heeft door wonderen en tekenen en de woorden die hij sprak voortdurend laten zien, ik ben het. Jullie weten het allemaal, het staat in jullie boek, het Tenach, Oude Testament, jullie weten het. Nou, en ik laat het zien, ik ben het. Wat jullie nu moeten doen is die koning aanvaarden. Nou, u weet denk ik wel hoe het gegaan is. Wij willen niet dat deze man koning over ons wordt. En de koning, en daarmee het koninkrijk, werd verworpen. Nu moet ik daar eventjes wel een kommaatje achter zetten. Het werd verworpen, maar dat is een tijdelijke verwerping. Men wees het af en toen wees God hen af. Maar dat is een tijdelijke afwijzing. En een moment gaat komen, dan komt de koning opnieuw naar deze aarde. Komt hij opnieuw tot zijn volk Israël. Dan zullen ze zien die zij doorstoken hebben. En daarom dat het volk weer terug is. En daarom dat de boze ook zo aanvalt. Want die wil dat uitroeien. Want die wil niet dat Gods plan werkelijkheid gaat worden. Maar Gods plan staat op het punt gerealiseerd te worden. Dan komt die koning voor zijn volk. En dan zal dat koninkrijk daar vorm krijgen. 1000 jaar lang zal hij regeren. Maar tussen toen, de afwijzing, en het moment straks dat hij komt, zit een periode van nu al ruim 2000 jaar. En dat was niet bekend in het Oude Testament. Dat is een van die geheimenissen. Dat er een gat zou zijn tussen wat wij nu zeggen de eerste komst van de Heer om te lijden en het tweede moment dat hij komt om te heersen. Daar zat dus een periode tussen. En wij leven in die tussenliggende perioden. Hebben de oud-testamentische profeten niet voorzien. Er is ook op dit moment sprake van een koninkrijk. Maar dat is niet het koninkrijk hier op aarde. Dat is eventjes uitgesteld. En dat is het koninkrijk der hemelen. De koning is er niet voor de gemeente, want daar hebben we het natuurlijk over. We hebben ook geen land, we hebben geen regering. De koning is in de hemel, voor zover je hem ook koning van de gemeente zou mogen noemen. Dat is een ander punt. Hij is de koning van Israël, hij is de heer, hoofd van de gemeente. En nu schrijft Paulus, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus wanneer we tot geloof gekomen zijn, zijn wij uit de duisternis overgezet in het koninkrijk van zijn liefde. Kijk, dat is dat koninkrijk der hemelen, wat op deze wereld niet gezien wordt, maar wat door allen die Jezus als hun verlosser en zaligmaker hebben aangenomen, hun deel is geworden. Wij maken deel uit van dat koninkrijk der hemelen. Wat betekent dat? Straks krijgen we dus dat messiaanse, concrete, 1000-jarige rijk op aarde. Dan zal de koning zichtbaar regeren. Maar nu heeft dat koninkrijk nog niet die uiterlijke vorm, maar wel die innerlijke vorm. Christus regeert niet op aarde, maar in ons hart, in ons leven. En alles wat eigenlijk uiterlijk zichtbaar zou worden en straks zal worden in dat 1000-jarig rijk, dat is nu al bij ons. Straks regeert de Heer op de troon van David. maar nu regeert hij in ons hart. Straks geeft de Heer 1000 jaar vrede. Maar wij kennen nu al een vrede die het verstand te boven gaat. Straks zal de zonde worden uitgebannen in dat 1000 jaar rijk. Maar wij hebben nu al de vergeving van onze zonde. Straks zal uiterlijk alles worden zoals wij dat nu al innerlijk door genade hebben ontvangen. Geheim is dat de Heere God in Christus Jood en Heiden samenvoegde. En binnen dat grote geheimenis zit nog een groot aantal andere verborgenheden. En ik noem hier een paar. Een van die verborgenheden is de verharding van Israël. En dat is het probleem nu ook in Israël. Israël vertrouwt op het IDF, op haar leger. En misschien een beetje op Amerika en misschien nog een beetje op Europa. En dat zal steeds spannender voor Israël worden. De nood zal alleen maar groter worden. Golfbewegingen, totdat de volkeren van de aarde zullen optrekken naar Jeruzalem. Staat gewoon in Zacharia. Dat gaat gebeuren. Het gebeurt voor onze ogen. Er komen steeds meer alleen. Ze verhardt zich. Ze vertrouwt niet op God. En het moment gaat komen dat ze zullen roepen. En dan zal de Heer. Maar het is een geheim, die verharding van Israël. Totdat. Een ander geheim is dat heidenen tot geloofsgehoorzaam zouden komen. Het geheimnis van wijsheid die de wereld niet kent. Het geheimnis van de opname van de gemeente. Want wij vormen dan die tussenperiode, maar die houdt een keer op. En die houdt op wanneer de bezuin klinkt, de aartsengel roept en wij van de aarde zullen worden weggenomen, de Heere tegemoet. En we zullen voor altijd bij hem in zijn woning zijn. Jood en heiden tot één lichaam, dat heb ik al gezegd. Ik noem ze even snel. Geheimenis, de gemeente bruid van Christus. Geheimenis van het evangelie. Geheimenis, Christus, de hoop der heerlijkheid. Geheimenis, Christus, alle schatten voor ons. Geheimenis ook van de wetteloosheid die in deze wereld nu rondgaat. Snap je niet dat het allemaal zo demonisch is, maar zo is het wel buiten. Geheimenis van de godsvrucht, dat is de tegenhanger. Dat is bij ons. Die godsvrucht moet bij u en mij gevonden worden. Geheimenis van de 7 sterren, het geheimenis van Babylon, het geheimenis van de vrouw, de hoer, de valse kerk. Er zijn dus heel veel van die geheimenissen. En je kunt over al die geheimenissen wel een preek houden, bijbelstudiestof, meer dan voldoende. En je groeit daarin en je begint de rijkdom van Gods woord meer en meer te begrijpen. En dat is allemaal beschikbaar als je God vreest. Beschikbaar als je oprecht bent en hem echt wil dienen. Efeze 1, vers 1 en 2. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Want de binnenkomer is dat, hè? Laat zien hoe rijk we zijn, hoe groot de erfenis. En het staat er steeds in tweevoud. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen. Paulus zegt het in tweevoud. Hij heeft het over zijn autoriteit bijvoorbeeld. Door de wil van God en van Jezus Christus. Hij had kunnen volstaan dat hij apostel was omdat Christus hem geroepen had. Maar hij noemt beide, de Vader en de Zoon. Ja, en dan kijk je naar Paulus. Die naam heeft hij van zijn moeder gekregen. Uit de stam van Benjamin. U kent nog een Saul uit de stam van Benjamin. En die werd koning van Israël. En David moest vluchten. De man Gods, degene die God lief had, moest vluchten voor Saul. En zo begon ook het Nieuwe Testament met deze Saul. De oprechten moesten voor hem vluchten. Ik denk, als ik het zo mag zeggen, dat Saul, die wij nu als Paulus, als apostel kennen, oorspronkelijk de meest toegewijde antichristelijke mens was in die dagen. Hij haatte christenen, hij ging achter ze aan, hij stemde in met hun dood, gaf goedkeuring daaraan. Maar de Heere God greep hem in zijn nek. Een aantal jaren werkzaam in Antiochië. Nadat hij een tijdje in de Arabische woestijn had geweest, mag hij later dan met Barnabas op weg gaan om het evangelie te verkondigen. En zo werd hij van een vervolger tot die apostel. Van iemand die haatte tot iemand die lief had. En dat zijn dingen die God doet aan mensen. God kan uw leven, mijn leven, in Christus, wanneer wij de volheid van hem steeds meer deelachtig worden, kan hij maken tot mensen die met grote vrijmoedigheid spreken, getuigen van de dingen die van de Heer zijn. Paulus, hij noemt zich apostel, gezonden door God en door Christus. Dus Paulus heeft niet een leuk ideetje gedacht, ach, dat is wel een aardig filosofietje, daar ga ik de wereld mee rond. Nee, hij is gezonden door hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En de gemeente, wij dus, die tussenliggende periode, wij zijn gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. En Christus zelf is de hoeksteen. Apostel, er waren er 12. Je kunt er een beetje over discussiëren. Judas die viel af. En toen dachten de 11 overgebleven, ja, we waren met z'n 12, we willen er nog eentje bij hebben, want dat moet. En dan beginnen ze wat aardige mannen te benoemen. En dan uiteindelijk wordt dan het lot geworpen. Ik vraag me altijd af of dat naar de wil van God was. Van Matthias horen we niks meer. En de Heere God heeft zelf Paulus, de Heer Jezus heeft zelf Paulus als 12e geroepen. Matthias zal best wel een fijne broeder zijn geweest, daar gaat het niet om. Maar apostelen, dat is toch een bepaalde categorie. Wat doen apostelen? Ze moeten het evangelie verkondigen, uiteraard. Zij zeggen ook, wij zullen volharden in gebed de bediening van het woord. Er zijn ook tekenen van een apostel. Zij moeten nieuwe leiders aanstellen in de gemeente. En ze hebben een dubbele autoriteit. Een dubbele beschrijving van de gemeente van God. Maar ook dubbel hun volgelingen. Dan komen we bij ons in Efeze. Heiligen en gelovigen. Dan gaat het om u en om mij. Wij zijn heilig. Wacht even. Er zit in Rome een man die denkt dat hij daarover gaat. En dat hij kan zeggen, nou die persoon is heilig. Nou als de paus dat van je zegt, dan heb ik toch wel zo mijn gedachten daarover. Want dan heb je een probleem. Dan moet je eerst zalig verklaard worden. En je wordt zalig verklaard ja, als je minstens één wonder gedaan hebt op je cv opgenomen. Of je moet een martelaarsdood zijn gestorven. Dan word je zalig verklaard en dan zoveel jaar later, dan ben je al lang dood en begraven. Dan kan de paus zeggen, ja nou, die man is ook heilig. Nou, daar hoeft u niets op te wachten. Door het geloof in Jezus Christus zijn wij heiligen, geheiligd, zijn we apart gezet, horen wij tot die bijzondere groep die niet bekend was, de gemeente, heiligen en gelovigen. Een dubbele autoriteit van de apostel. Een dubbele bestemming van ons die geloven, maar ook een dubbele zegen, genade en vrede. Is dat niet mooi? Daar begint deze brief mee. Genade, ik zei het u al, wil zeggen, uiteindelijk deel hebben aan de vreugde, de blijdschap die het verstand te boven gaat. Dat is genade, uiteindelijk. Genade en vrede. Daar zit dat mooie woord shalom achter verborgen natuurlijk. En dat is niet vrede ophouden van oorlog, maar dat is een vrede die in heel je leven zit, die in heel de samenleving zit. Dat is een complete harmonie die deze wereld niet kent, maar die wij door genade al mogen ervaren. En zo hebben we een beetje gekeken naar de eerste 2 versen van het eerste hoofdstuk Efeze. En het is een boek waar zo'n schat aan rijkdom, aan informatie in zit, die zo geweldig is. En dan komt daar die groet naar ons toe. Wij mogen elkaar groeten, ook in de naam van de Heer Jezus. Weet u, wij groeten elkaar zo vaak, hallo. Heb je enig idee waar dat vandaan komt? Hallo, heb je geen idee van? Dat waren Amerikaanse broeders. En die kwamen elkaar tegen. En wat zeiden ze dan tegen elkaar? Heaven is high. En dat is verwoorden hallo. U moet het maar even weten. Ja. En dan reageerde daar ander daar ook op. Dus de een zei, heaven is high. En de ander reageerde, ja, moet je maar raden. Hell is low. Hallo. High, hallo. Dus als deze woorden op uw weg komen, dan heb je een aanknoopspunt om met die persoon in gesprek te gaan. Hallo, weet je wel wat je zegt, joh? Daar komt het vandaan. En pas maar op, want als je die hier niet kent, dan de hel is low. U moet het maar weten. En nu weet u het. En dan hebt u weer een mogelijkheid om te getuigen, om aan te sluiten met uw getuigenis. En schaam u daarvoor niet. Want wij hebben de machtige Heer en de rijkdommen van hem en de kracht van hem. Ja, die gaat ons verstand te boven. Mogen die Heer u en ons zegenen door genade. Amen.